Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan tot lof van onze God zingen op Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1. Samen met de Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we op Psalm 125 het eerste. Die God die wij belijden, die zal nog wankelen, nog bezwijken. Die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions God nooit wijken. Psalm 125 vers 1, na de belijdenis van ons geloof. En ieder belijden dan deze woorden in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
laten we samen bidden om de aanwezigheid van Gods geest. Laten we bidden. Heer onze God, aan het begin van deze dienst komen wij biddend bij u. Wij danken u voor de gelegenheid dat u ons hier in dit huis ontmoet. Dat u ons samenbrengt, dat u ons samen hebt gebracht. Dat is uw genade en uw trouw. En wij zijn hier. Wij zijn hier gekomen zoals we zijn. Met al ons tekort, met al onze zorgen, met onze vragen. Met alles wat ons bezighoudt. En ook die dingen die we ons niet bezighouden, die dat eigenlijk wel zouden moeten doen. Als mensen zijn we hier in de kerk voor uw aangezicht. U die grote en die eeuwige God, die we samen beleden hebben, dat u de Vader bent die ons leven draagt, de Zoon die ons verlost en de Geest die ons woont en werken wil, met zicht wil geven op een nieuw leven en op een eeuwige toekomst. En die daarin gelooft, die staat vast. Die zal niet wankelen, omdat hij op de Heer vertrouwt. Heere God, we zijn gekomen zoals we zijn. Maar leer ons ook, door uw genade meer en meer en steeds opnieuw, ook te vertrouwen op wie u bent, op wat u doet en wat u zegt. Wat ons belijden een zaak zal zijn van ons hart en ook zichtbaar zal worden in ons leven. En hier in de kerk zijn we niet alleen om u te belijden, om u te loven en te prijzen, maar ook om te horen wat u tegen ons wil zeggen. En daarom bidden wij om uw Heilige Geest, dat wij de woorden zullen lezen, oude woorden, maar dat ze door uw genade en door uw kracht ook nieuw mogen worden en betekenis zullen hebben in ons leven. U kent ons immers. En u weet dat wij dat nodig hebben om telkens weer door u aangesproken te worden. En daarom brengt u ons bij elkaar en spreekt u ons aan. Doe ons dan horen en verstaan door de kracht van uw Heilige Geest. Schep ruimte in onze harten om de woorden van u mee te nemen. Opdat we ze ook mogen uitleven in de praktijk van elke dag. Zegen ons in deze dienst. In luisteren, in spreken, in zingen, in bidden. In het geven van onze gaven. Laat alles in deze dienst vol worden van u. Het is uw genade waar we om bidden. Maar we bidden dat niet om zomaar, maar omdat we het nodig hebben. Dat u met uw genade ons vervult en aanwezig bent met uw geest. En we vertrouwen erop wat u het ons beloofd hebt. Dat u uw geest zult geven aan degene die daarom bidden. Wij bidden u, onze Vader in de hemel, om uw geest en om uw genade, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen. De eerste is uit Jesaja 56, de eerste 8 versen. En een klein gedeelte uit Openbaringen 21. Jesaja 56, over, genomen uit het tweede deel van Jesaja, waarin het gaat over de troost van God die hij geeft aan het volk in ballingschap. En daaruit komt dit aangrijpende stukje over vreemdelingen. Daar gaat het een beetje vandaag over. 56, 1 tot en met 8. Jesaja. Zo zegt de Heere: neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen: de Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam, zal ik ieder van hen geven een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heere Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Nou, dat bijeenbrengen van de volken in het huis van God, dat lees je in Openbaringen 21, hoe dat voltooid wordt, zeg maar. En gewoon als, om er even bij te lezen, die paar versen uit Openbaringen 21, van vers 21 tot het einde. Daar zie je ze komen. Vanaf 21, die poorten, die stad is uit de hemel neergedaald en die heeft 12 poorten. 12 parels, elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En dan komen ze, en de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet in komen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover de woorden van onze God, zalig ze te horen en ermee te leven. Als tekst zou ik willen onderstrepen uit Jesaja 56, zo'n soort slot hè, van die pericoop van dat gedeelte, vers 8, waar een soort samenvatting is, waar de Heere Heere zegt, hè, die de verdreven uit Israël bijeenbrengt, spreekt: ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem gebracht zijn. Het gaat over een soort zending, spreekt dan toch maar. He, waarin het gaat over het bijeenbrengen van God, van vreemdelingen in zijn huis, in zijn gemeenschap. We willen met elkaar over nadenken. We zingen er ook over, uit Psalm 94, dat dat niet vanzelf gaat. Dat daar verzet is. En daarvan spreekt Psalm 94, en we zingen daarvan vers 2, over de bozen die allerlei dingen zeggen en roepen. En die in vers 3 het verbrijzeld volk en de vreemdeling die op hen af, die naar hen toe komt, dood. Zelfs de wees wordt vermoord, naar recht nog reden wordt gehoord. Nou, niet zo'n mooie psalm, maar dat geeft wel een beetje aan dat het komen van dat rijk van God niet vanzelf gaat. Maar dat dat tegenstand oproept. De bozen, de goddelozen, de lasteraars, de mensen die verbrijzelen, die verdrukken, die doden, vermoorden, die naar recht nog reden horen. Nou, die staan in de krant ook. Dus we zingen ervan. 94, 2 en 3. Thank you. In Psalm 146 lezen we, of zingen we straks, het omgekeerde. Het onrecht, het, wat deze wereld vervult, dat ziet God ook. En de vreemdeling die in Psalm, die net zo een beeld is van het machteloze, wordt juist door God dan in het oog gehouden. En niet alleen ook de weduwe en de wees, die ook, waar we net over zongen, die gedood worden en onrecht ondergaan. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weeuw en wees, weduwe en wees, in twistgedingen en in kommer staande houdt. Maar zijn arm der vrome hoop sluit de boze in hun loop. Nou, dat is precies omgekeerd. Dat is Psalm 146, vers 7 en 8, na het amen op de verkondiging. Gemeente, om met elkaar na te denken over vreemdelingen, dat is al een beetje ook actueel, zou je kunnen zeggen. Ik was 3 weken weg, maar als je dan zelfs in Amerika op het nieuws hoort over dat het probleem in Europa echt wel heel erg groot is, dat wil wat zeggen als ze in Amerika over Europa praten. Dat deden ze nu. Dat er echt iets aan de hand is in Europa. Dat wij een vreemdelingenprobleem hebben. En dan zou ik daar heel veel over kunnen zeggen, maar dat is politiek. Dat is natuurlijk niet mijn roeping om daar, ik vind daar natuurlijk wat van, dat mag duidelijk zijn. Maar dat is niet een preekstoel voor. Met elkaar willen we vanavond of vanmiddag even nadenken over vreemdeling zijn. Maar ook welke plek de vreemdeling dan in dat heilsplan van God inneemt. Het is allemaal helemaal vanuit een andere hoek. Hoe kijkt God er nou tegenaan, tegen een vreemdeling? Wat wil die daarmee? En dan vanzelf komt misschien ook wel het gevoel boven wat wij daarmee zouden moeten. Want vreemdeling zijn in de Bijbel is iets wat heel vaak en nadrukkelijk aan de orde komt. Een vreemdeling is, wat is eigenlijk een vreemdeling? Het is iemand die is op een plek waar hij niet thuis hoort, waar hij geen thuis heeft. En als je dat nou in een paar woorden zou moeten samenvatten wat dat betekent, dan zou je kunnen zeggen dat is iemand die ergens is waar hij geen rechten heeft. Als je op vakantie bent, ben je ook een vreemdeling. Heb je geen rechten, mag je niet stemmen. Je mag niet politiek meedoen. Je mag zelfs geen gebruik maken zomaar van de gezondheidszorg of van de sociale voorzieningen. Daar heb je geen recht op. Je bent rechteloos. Tenzij iemand je uit goedheid die gerechten toekent. Dan heb je ze pas. Een vreemdeling ben je als je geen rechten hebt. Nou, als er iemand in de Bijbel als een goed beeld van de vreemdeling bij uitstek, dan denk je natuurlijk aan Abraham. Want Abraham die werd geroepen uit zijn land en die ging uit zijn maagschap, zijn huis, op weg naar Canaan. En is hij gekomen en daar had hij geen rechten. Hij was in een land dat niet van hem was. Zelfs toen hij Sarah moest begraven, moest je nog proberen om een overeenkomst te sluiten met de inwoners van het land om een recht te krijgen om Sarah zijn vrouw te begraven. En een stukje grond te kopen waarop hij haar begraven kon. Rechteloos. Nou, rechteloos als je sterk en machtig bent als Abraham is tot daar aan toe. Maar dat vreemdelingschap en het kwetsbare daarvan, dat zie je natuurlijk geweldig in de nakomelingen van Abraham als die in Egypte zitten. Dan worden ze naar Egypte gaan om zich te redden, om het geluk te zoeken en eten te vinden. En dan komen ze daar en dan gaat het goed, zolang de overheid je de plek geeft die je zoekt. En dan als de farao dan overleden is die Jozef heeft gekend en alles omdraait, dan ontdekt het volk Israël wat het betekent om rechteloos te zijn, om te lijden. Als een vreemdeling te zijn in een vreemd land. Vreemdeling zijn. Rechteloos zijn. Dat is niet iets van vroeger alleen. En dat is het enige wat ik daar ook nu over zeggen wil. Maar dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen in deze wereld nog altijd mee te maken hebben. Met het feit dat je geen plek hebt waar je je thuis kunt noemen. Waar je veilig bent. Waar je in vrede je toekomst kunt opbouwen, hè, genieten kunt van de goede gaven die God je geeft. Vreemdeling zijn door meer dan 60 miljoen mensen in deze wereld die gevlucht zijn. Buiten al degenen die van huis en haard verdreven zijn in hun eigen land en in kampen wonen. Ongelooflijke aantallen mensen op drift. Andere mensen die vreemdeling zijn om zoals Abraham hun geluk te beproeven in Egypte. Toen het honger was in Kanaan. Of zoals het volk Israël zelf. Op de manier waarop ze naar Egypte kwamen. Vreemdeling zijn, geen recht te hebben. Er is trouwens iets. Als je de herhaling van de 10 geboden leest in Deuteronomium 5. Daar staat bij de Sabbatsgebod. We zijn eraan gewend om Exodus 20 te lezen. Dan staat er dat wij de Sabbat in acht nemen. Omdat God de wereld in 6 dagen geschapen heeft. En de 7 dag heeft gerust. Maar in Deuteronomium staat dat de Egypte kinderen van Israël moeten denken aan de tijd dat ze in Egypte waren. En dat ze als slaven moesten dienen in een vreemd land. Dat ze zich moeten herinneren hoe moeilijk dat was, zodat zij oog zouden hebben voor de andere mensen om hen heen, de vreemdeling en de arme en de weduwe en de wees in hun midden. Vreemdeling zijn, dat hoort een beetje bij Israël. Geen huis hebben. En als ik me zo het plaatje voor me zie, dan kom ik zo direct bij Jesaja 56. Dan zou je kunnen zeggen dat het Oude Testament ons vertelt hoe God zelf aan dat volk dat geen huis had in Egypte, hen met enorme kracht en macht uit Egypte heeft verlost om hen een plaats te geven waar ze veilig zouden zijn. Waar ze zouden kunnen wonen. En de Heere hun God zouden kunnen dienen. Zonder enige belemmering en in vrijheid en in vrede. Waar ze de genade van God als melk en honing die van de bergen zou stromen zouden ervaren. Dat ieder onder zijn eigen wijnstok zou kunnen zitten en van de vrucht van de wijnstok genieten. Het zijn allemaal beelden uit het Oude Testament. Dat God als het ware zijn volk een plek geeft waar hij hen vrede en rust zou geven. Waar hij in hun midden zou zijn, dat ook. Want dat huis wat God voor zijn volk bouwt, is dan wel een huis waar hij zelf ook woont. En dat liet hij zien in de tempel. In het plaats die neergezet werd als een focus, als een centraal punt in het huis, in het land waar het volk Israël mocht wonen. Met een focus, een gerichtheid op Jeruzalem, op die heilige berg. Op de tempel, de plek waar God zelf zijn genade zichtbaar maakt. Dat huis. God in hun midden. Vrede, rust. Geen farao die je dwingt tot allerlei vreselijke dingen. Of die enorme wreedheden aan je volbrengt en doet. Door die kinderen in de Nijl te gooien. Noem maar op. Maar vrede. Je eigen plek. Waar je thuis bent. En toch was dat die plek die het volk Israël heeft gekregen, ook in Israël, was toch een kwetsbare plek. Dat huis dat werd heel vaak overlopen. Nou, je weet misschien wel, of je hebt het al eens meegemaakt, of u, dat je een inbraak hebt gehad. Dan voel je je daarna niet meer veilig. Ik heb het niet gehad, dus ik weet niet zo goed, maar ik hoor dat dan. Dat mensen dan heel bang zijn in hun eigen huis. Dat je eigen huis je veilige plek niet meer is. Of omdat er iets gebeurd is wat je heeft geschokt of wat ook. Nou, zo was dat met Israël ook. Want die plek die God hen had gegeven, daar waren de vijanden vaker de baas dan de koning van Israël. Het was zelfs zo erg dat het huis zo kwetsbaar bleek te zijn dat ze het kwijtraakten. En dat ze naar Babel moesten. Opnieuw vreemdeling zijn in een vreemd en een ver land. En als ze in Babel zitten, schrijft de profeet deze brief. Om zo maar te zeggen, schrijft God hen een brief. En ook met de woorden uit Jesaja 56. En dat begint ermee dat eigenlijk zou ik kunnen zeggen met de oorzaak waarom dat huis waar ze woonden zo kwetsbaar bleek. Ja. Want God zegt, hier staat het eigenlijk in de positieve zin, maar je kunt natuurlijk tussen de regels doorlezen en dan snapt u het gelijk. De Heere zegt, neem recht en gerechtigheid in acht, want mijn heil is nabij en mijn gerechtigheid is daar. Ik breng je straks weer terug in je huis. Mijn heil is nabij, ik zal je verlossen. Maar doe dan wel recht en gerechtigheid. Want dat huis van jullie is zo kwetsbaar gebleken dat de vijanden doorlopend waren en binnenkwamen omdat jullie zo dwars waren. Omdat de zonde jullie in hun macht en het onrecht op jullie eigen straten heeft gezegevierd. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt aan de weg der gerechtigheid die de Sabbat in acht neemt. En dan gaat het hier niet zozeer om de zondagsrust, maar de Sabbat als het teken van het verbond tussen het volk van Israël en hun God. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Dat God zegt, dat huis wat ik jullie gegeven heb, die veilige plek om te wonen, dat is alleen maar een veilige plek en een plek als je ook bij mij wil zijn. Als je in mijn gemeenschap wil blijven. En dat je hand ervoor behoed wordt om enig kwaad te doen. Want daar zat het zo vaak op fout. Ging het op mis. God gaf hen een plek. Het was kwetsbaar door het onrecht wat zij zelf hadden gedaan. Stortte dat huis in duigen. Dan raakten ze het weer kwijt. Werden ze opnieuw een vreemdeling, rechteloos. In Babel. En terugkomen zou alleen maar hetzelfde betekenen als ze niet zouden leren om daadwerkelijk met hun God te leven. Nou, toen ik dit over zat over na te denken, toen dacht ik, ja, en hoe raakt dat nu aan ons? Toen dacht ik, ja, God heeft ons ook een plek gegeven. Natuurlijk, Israël heeft een hele bijzondere plek, daar gaat het vanavond niet zozeer over. Een huis. Maar als je Jesaja 45 leest, dan staat dat God de wereld heeft gemaakt om de volken een plek te geven. Alle mensen op deze aarde hebben van God een plek gekregen om te wonen. Om op een klein beetje menselijke manier ook gelukkig te zijn. God wil niet dat mensen ongelukkig zijn. Niemand. Hij geeft ze en onderhoudt het leven wat ze vreugde zouden vinden in elkaar, maar ook met hem. Dat wel. En dat huis wat God ons heeft gegeven als mensen van deze aarde, dat huis is ontzettend kwetsbaar gebleken. En misschien is het als je de krant leest, of je kijkt naar het journaal, is dat wel een doorlopend bewijs, wat je ook ziet en wat je ook hoort, hoe kwetsbaar dat huis van God, wat hij ons gegeven heeft, hoe kwetsbaar dat is. En soms is dat fysiek, dat je het voor je ziet in de beelden, nog net als van de week, dat was het gisteren toch, in Turkije met zo'n bomaanslag. 95 mensen dood, klaar, die demonstreren voor de vrede. Dat is de wereld waarin wij leven. Eenzelfde dag, ik hoorde net eens in het journaal toen ik hier in rij, dat dan in Hamas weer een aanslag is gepleegd en dat er weer daar, het hele nieuws, een en al aanslag. Denk, hoe kwetsbaar is ons huis geworden in deze wereld? En hoe diep heeft dat ook te maken met het feit dat wij Gods gerechtigheid in deze wereld niet meer zoeken? Of niet zoeken? Al nooit gedaan hebben misschien, wij niet. Maar het huis wat God ons heeft gegeven is kwetsbaar. Soms heel direct en aangrijpend. Soms sluipend. Ik weet niet, ik ben best wel een beetje een natuurliefhebber. Dat is echt zo. Ik ben geen natuurfreak, zeg ik altijd maar. Maar ik denk wel eens, zou het eigenlijk wel moeten zijn. Als je kijkt wat mensen met deze schepping van God hebben gedaan. Hoe kwetsbaar deze wereld is geworden door de manier waarop wij ermee omgaan. Dat huis van ons staat op instorten. En op de ene plek heb je het meer door als op het andere plek. Ja, natuurlijk, dat is met vrede en veiligheid ook zo. In Aleppo heb je het meer door dan hier. Maar dat wij deze schepping van God onrecht aandoen en aan het vernielen zijn, met al onze goede bedoelingen soms erbij, staat ook als een paal boven water. Onze huis is kwetsbaar. Maar niet alleen in het grote. Ik zou het ook een klein beetje nog dichterbij willen halen. Al vind ik dat milieu ook wel een punt waar ik zelf wat mee moet in elk geval. Met mijn gerij en gevlieg. Maar ook in het kleine is ons leven kwetsbaar geworden. Gezinnen, families, relaties. Dingen die God ons heeft gegeven om binnen te leven en gelukkig te zijn. En die zo heeft gegeven dat je er gelukkig mee bent, vooral als je dat doet op in zijn weg of samen met hem. Maar los van hem, verbrokkeld en verbreekt in deze wereld de plek die God ons heeft gegeven om gelukkig te zijn. Om met hem te leven. Kwetsbaarheid. Ook nu op zoveel manieren het gevolg van zonde en schuld van mensen. Het is ook goed om het te belijden vanavond. Dat het huis, de plek die God u en mij en jou heeft gegeven, dat er zoveel aan mankeert en dat wij dat gedaan hebben. Gebrek aan onderhoud. Dat kun je wel zeggen. Verwaarlozing leidt uiteindelijk tot vernietiging. En nu zegt God, en dat is Jesaja 56. Nu zegt de Heer, dat is allemaal waar. Maar ik ben degene die de verdrevenen uit Israël weer terugbrengt. Dat vind ik wel een wonder. Dat God dan weer, ondanks dit wat zij hebben gedaan, waardoor die gemeenschap met God verbroken raakte, het huis was ingestort en ze als vreemdelingen in ballingschap zijn gegaan, dat God ze weer naar huis brengt. Dat is een wonder. Dat zegt iets over de trouw en de genade van God. Maar wat nou voor mij vanavond, en dat is in Jesaja 56 ook de spits. Wat nou zo dubbel wonder is. Is dat God dan zegt, en als ik jullie bij elkaar breng, hou ik er niet mee op. Het is me niet genoeg om jullie weer terug te brengen. Er moeten er nog veel en veel en veel meer komen. Vreemdelingen. Die mensen die hun huis en haard zijn kwijtgeraakt. Voor wie de wereld is ingestort. Hun rechten en hun posities verdwijnen. Ze zijn rechteloos en hopeloos. En God zegt, bij mij zijn ze welkom. Vers 3. Laat de vreemdeling toch alsjeblieft niet denken, laat ik het even sterker formuleren, dat er bij mij geen plek zou zijn. Dat ik ze van mijn volk zal afscheiden. Nog radicaler, in het vervolg van vers 3, laat de eunucht ontmanden. Mensen die ontmand waren om te dienen in de kamer van de koningin of van een belangrijke vrouw. Mannen die geen man meer waren. Geen toekomst meer hadden, geen kinderen konden krijgen, een dorre boom zijn. Laat ze niet zeggen, ik ben een dorre boom. Want ik zal zelf hen ook in mijn huis laten wonen. Dat zegt God. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Er staat wel een soort weg bij je, dat heeft u natuurlijk ook gezien. Dat is niet een soort voorwaarde voor asielzoekers of zo, daar gaan we nu helemaal niet om. Gaat over God. Want zo zegt de Heere, ze zullen mij in mijn huis kunnen wonen. Vers 4, als ze mijn Sabbat in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Dat verbond waar ze niet bij hoorden, waren vreemdelingen. Ze waren geen verbondelingen. Maar God zegt, als ze een beroep doen op mij en op mijn genade, dan staat mijn deur voor hen hoop. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, zegt vers 5. Dus ik ga ze er gewoon bij schrijven. Bij dat boek des levens. Zet ze er gewoon bij. Ik zal hen in mijn huis en mijn muren een plaats en een naam geven. In het Hebreeuws staat daarbij plaats en een naam. Staat daar Yad Vashem. Misschien kent u dat wel. Dat is de naam ook van het Holocaust Museum in Jeruzalem. Als u daar wel eens geweest bent, dan heb je zo'n museum waarin je al die gruwelen ziet van de Tweede Wereldoorlog Het is echt afgrijzelijk. En dan kom je aan het einde van die gang. Als u dat bent geweest, dan moet u maar eens op internet kijken. En dan heb je zo'n kamer. En daar hebben ze boeken met al de namen van de mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En daarom heet dat museum Yad Vashem. Ik zal zijn een hand en een naam. Oftewel een plaats die ze zich, waar ze thuis horen. Waar ze de hand op kunnen leggen. Dat is hun plek. Dat is mijn plek. Die was weg, want ze zijn omgekomen, vergast en verbrand. En nu heeft Israël hen een naam gegeven. Ze horen er nog steeds bij. Dat is de betekenis. We vergeten ze nooit. En die namen worden dan doorlopend gelezen. Nou, 6 miljoen, hè. 3 jaar of zo. Achter elkaar door. En namen een plek geven. In deze tekst betekent het zelfs nog meer dan dat, hè. Want het gaat hier om de vreemdeling. Bij dat Yad Vashem gaat het over de omgekomen Joodse mensen. Die door het volk Israël een naam krijgen in Israël. Een plek die nooit vergeten zal worden. Maar hier zegt God, nou zoiets doe ik nu ook. Maar ik doe het zelfs met vreemdelingen. Met de einig, met de vervloekte, met degene die er niet bij hoort. Maar een toevlucht zoekt bij mij. De vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen, zegt vers 6. En om de naam van de Heere lief te hebben, zijn dienaren te zijn, die zijn verbond aangrijpen, vasthouden, aangrijpen. Ze horen niet bij, maar ze grijpen het aan. En ze brengen zijn offers. Zegt God, kom erbij. Mijn huis zal een gebed zijn. In vers 7. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Zo is God. Dat hij in deze gebroken wereld, waarin door het onrecht van mensen geen heenkomen hebben en het geluk in deze wereld niet meer kunnen vinden, dat hij ze een plek bereidt waar ze bij hem kunnen wonen. Dat is heel bijzonder. En dat verlangen van God, dat in zijn huis die mensen zullen komen, dat is ook vervuld. Je zou kunnen zeggen, Nieuw Testament is dat Jezus Christus zelf, als van Gods gezant was, de knecht des Heren, waar het ook in Jesaja over gaat, in hoofdstuk 53, dat hij gekomen is, dat hij zaad zal zien. En dat de toekomst is dwars door de dood van hem, want de gezant van God heen. En dan vindt dit verhaal, ook Jesaja 56, zo'n geweldige vervulling in de prachtige geschiedenis natuurlijk van die kameling. In Handelingen 8, die kameling kwam uit Ethiopië, of iets daar. En die was gekomen naar Jeruzalem om God te zoeken. Maar deze man was een ontmande, was een einig. Een vervloekte, die in het huis van God niet binnen kon komen. En die op die wagen zit, maar God zoekt hem wel. God gaat hem een naam geven in zijn huis. Een naam die nooit meer verdwijnen zal. Hij zal er voor altijd bij horen. En hij hoort erbij, want Filippus verkondigt hem het evangelie, dat Jezus Christus degene was die door de dood heen ervoor zorgen zou dat ontmanden een plek zouden krijgen in het heiligdom. Hij was een beetje gestopt bij Jesaja 53. Dat snapte hij er niet. Maar toen hij het snapte, kon hij natuurlijk verder. En toen hij verder ging, kwam hij bij Jesaja 56. Is die man even blij geweest? Want daar stond het gewoon. Je bent wel een ontmande, maar je zult in het koninkrijk van God binnengaan en God wil je erbij hebben. Om Jezus wel. En hij werd gedoopt. En je weet al wat er gebeurt als je gedoopt wordt. Dan krijg je de naam. De naam die je nooit meer wordt afgenomen. Een mooie nieuwe naam. En die man die kwam uit het water op en hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat is vervulling. Van Jesaja 56. Dat is het verlangen van God dat in een gebroken wereld. Want deze man uit Ethiopië is natuurlijk ook een gebroken man. Geen toekomst. Geen nakomelingen. Geen leven. Niets wat hij van zichzelf kon noemen. Een slaaf, hoe belangrijk ook, maar niet meer dan dat. Opgenomen in het huis van God. Het gebrokene wordt dan geheeld. Krijgt een naam en een plek. Hij kan in de aanwezigheid van God blijven en leven. Dat is wat God wil. En het staat zo mooi in onze tekst dat het een soort samenvatting is. Hè, dat de Heere, Heere, wie zegt het? En als de Heere, Heere, dat staat één keer met kleinere, ja, met één hoofdletter en kleinletters, dan één keer met allemaal kapitalen, met hoofdletters. Het staat eigenlijk Adonai Yahweh. De eigenaar van deze wereld en de God van het verbond, ik zal zijn die ik zijn zal, die doet er daarmee een eed op zijn eigen naam beroept hij zich. Ik ben het. En wat is dat dan? Dat is degene die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt. Die zijn volk thuis brengt en opnieuw uit genade in zijn tegenwoordigheid laat leven. En dat ben ook degene die er nog meer toebrengt. Naast hem, die al tot hem gebracht zijn. Daar staat hem bij ons met een hoofdletter. Het lijkt wel of hier bedoeld wordt de knecht des Heren. En dan sluit het aan bij Jesaja 53, dat hij door zijn dood zaad zal zien. Een menigte van mensen in zijn dood, door zijn dood gered zullen worden. Zo zou je het kunnen lezen. Je zou het ook kunnen lezen tot Israël. Ik zal er hem nog meer bij brengen. Ik zal het volk nog vele, vele, vele malen groter maken. Want van heinden en verder zullen zij die van alles kwijt zijn geraakt, hun geluk en hun toekomst daarin vinden. God doet er een eed op. En zijn verlangen wordt werkelijkheid. Dat kan niet anders. Als je de Almachtige bent, Heere, en de God van het verbond, dan heb je niet alleen de macht, maar ook het verlangen. Om deze grote belofte en dat huis van hem, dat een huis van gebed is voor alle volken, ook daadwerkelijk een plek voor alle volken te laten zijn. En daarom gaat het evangelie de wereld over. En daarom moet het de wereld overgaan. Daarom moet het gaan naar die mensen die alles zijn kwijtgeraakt. De vreemdeling, de vluchteling, de immigrant. De mensen die niet emigreren en in een huis blijven wonen. Dat zij horen en ontdekken dat er een plaats is bij God waar je daadwerkelijk thuis kunt zijn. En thuis voor altijd thuis kunt blijven. Een naam voor eeuwig. Voor altijd in Gods tegenwoordigheid. Dat zending. Dat is onze roeping als gelovigen om een stad op een berg te zijn. Een teken in deze wereld dat God zijn huis bouwt. En dat mensen daarin mogen delen en erbij mogen horen. En het gaat door. Waar je ook in de wereld komt, soms is het klein en kwetsbaar. De gemeenten van God is vaak niet zo talrijk. Het zijn niet overal megachurches zoals soms in Amerika. Waarin duizenden mensen bij elkaar komen. Het zijn soms zulke kleine kwetsbare gemeenten. Of het nou Thailand is of in China. Soms met 12 of 10 mensen. Die het heil niet in zichzelf en hun toekomst niet van zichzelf verwachten. Maar van hem verwachten. Die door God worden bijeengebracht. Die ons voorgaan. Dat is het ook wel een beetje. Misschien. Maar die ook hier werkt in Nederland. Zijn koninkrijk bouwt en erna verlangt dat mensen thuiskomen. Dat roept natuurlijk wel een vraag op naar u en naar mij. Naar onze eigen plek in dat huis van God. Of, we horen er natuurlijk bij, dat vind ik wel. Ik vind wel dat wij erbij horen. Als je gedoopt bent, heeft God je een naam gegeven. Nou, dat is je doopnaam. Waarin in zijn naam van de drie-enige God met jou en met u en met mij heeft verbonden. Dus als het ware zegt, u hoort erbij. Maar dat gold ook voor de mensen in ballingschap. Zij hadden ook die naam van God gekregen. En toch waren ze dat veilige huis bij God kwijtgeraakt. Het was afgebroken. Die tempel was verbrand en de hele boel verwoest. Alles kapot. Omdat ze zich niet met God hadden verbonden. Omdat ze niet bij hem gebleven waren. En dat is misschien ook voor ons wel een vraag. Of wij niet alleen de naam van Christen dragen, maar ook ons vertrouwen op Christus stellen. Dat wij in dat huis van God niet alleen een plek van God krijgen om te leven, te wonen, te zijn en ook in de kerk te zijn. Maar dat het ons daarin ook over God gaat. En niet over andere dingen. Omdat het moet. Of omdat je het gewend bent. Maar omdat je het wil. Omdat je een beroep doet op dat verbond van God. Omdat je verkiest wat hem behaagt. Omdat je zijn verbond getrouw bent. En in zijn weg wil wandelen. Zet ze met familie, dat zeggen ze wel eens. Hè? Hij is wel familie, maar is van de koude kant. Dat kan in de kerk ook zo zijn. Je bent wel een familie, maar van de koude kant. Je staat wel op de lijst, maar het hart klopt er niet in. Natuurlijk helemaal een verkeerd begrip, die koude kant. Hè? Daar moet je helemaal nooit over praten, want dat is onzin. Maar wij als beeld. Als we bij het volk van, bij dat gemeenschap van God horen, dat huis van hem, wat een huis van gebed is, een plek waar hij in het midden van mensen wil wonen en een naam wil geven die blijvend is, daar ben je bij, maar ben je er ook van harte bij. Maar als dat nou niet zo is, als je nou zegt, ja, maar eigenlijk van binnen heb ik er niet zoveel mee. Met dat van God en van dat huis en die toekomst van hem. Ik hoor het wel, maar het raakt me niet. Of dat verlangen van God, dat God ernaar verlangt dat zijn huis vol zal worden. En dat hij een bijzondere oog heeft voor de weduwe, de wees en de vreemdeling die in nood is. Omdat hij hen met bijzondere aandacht graag in zijn huis wil hebben. Om hen een plek te geven waar ze vrede met hem en met elkaar kunnen vinden. Is het dan iets, als je dat verlangen van God hoort, dat je dat raakt? Of dat je zegt van, nou ja, voor mij hoeven ze niet te komen. Ik bedoel natuurlijk niet nu allemaal de grens over, maar denk er nooit over na. Als Gods verlangen ons helemaal niet raakt, het zal wel jammer zijn. Misschien moet je meedromen met Jesaja. Meedromen, om het zomaar te zeggen, met God zelf. Dan krijgt het ook een visioen. En dan raakt het je aan, dan moet je mee. Dan wordt je ook meegenomen als een instrument. Want dan wordt je ook middel van God om in het evangelie in deze wereld te laten horen. Om dichtbij en ver weg, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Dat je ernaar verlangen gaat. Dat het huis van God vol zal worden. Dat als de stad Jeruzalem neerdaalt uit de hemel, zullen de mensen komen met massa's. En dat is een droom, dat is een verlangen. Dat is een hoop die God zeker zal realiseren, maar waar wij in mee mogen doen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je van jezelf zegt, ja, dan lijk je misschien wel een beetje op die kamerling die zegt van, die de tempel niet in mocht, omdat die eigenlijk niet deugde. Ik denk dat er een heleboel van ons niet in de kerk zouden zitten, als we allemaal van elkaar zouden weten wat er allemaal in onze gedachten en onze harten kan gebeuren. He? Zou het er niet best uitzien? Nee, maar het is wel een geweldige belofte van God. Want die eunuch, die onmande, die staat symbool voor dit wat absoluut niet kan. Zo'n man kan niet. En God zegt, ik wil hem hebben. Want in mijn huis zal hij tot volle bloei komen. Geen dorre boom meer zijn. Ik zal hem een naam geven. En dat vind ik ook de verkondiging van het evangelie tot in het hart van de zaak. Ook als jij misschien zegt, ik heb helemaal niet zoveel met God. Ik draag geen vrucht in zijn koninkrijk. Ik verlang niet naar de dingen van hem en naar zijn toekomst. Ik ben met mezelf bezig, heb ik het meer dan genoeg aan. Nou, God wil ook wel dat je genoeg hebt. Hij wil je graag een plek geven waar je gelukkig bent. Maar hij zegt erbij, echt gelukkig en toekomst hebben, betekent dat je een plek in deze wereld hebt waar ik ook ben. Oftewel, dat je bij mij bent. Dat is mijn huis. Dan wonen we samen in één huis. Ik en jij. Dat wil ik graag. En ik wil het zelfs als het echt niet kan. Als jij van jezelf zegt of wat mensen in deze wereld moeten zeggen. Dit wat ik in mijn leven gedaan heb of denk of voel. Dat kan nooit bij God horen. God zegt het kan wel. Om Jezus wil. Om Jezus wil die de vreemdeling geworden is. Die buiten de poort Jeruzalem geleden heeft. Daarom kan zelfs deze man deel zijn van het Rijk van God. En jij ook. Wie je ook bent. Moeilijk om te komen. Ga maar eens kijken, staat in vers 7. Ik zal hen brengen. Soms is het zo moeilijk om te geloven. Dat in het huis van God een plek is voor mij. Omdat jij heel goed weet wie je zelf bent. Dan denk je, dat kan niet. Dan zegt God, ja, dat kan wel. Ik zal hem ook brengen. En ik zal hen verblijden. Om de tekst nog maar eens doorlezen. Allemaal dingen die God je gaat geven om je vreugde en blijdschap en vrede en toekomst en zegen te geven, al in deze wereld te delen. In zijn tegenwoordigheid. Met de vaste belofte, Openbaringen 21, dat hij dat voor eeuwig zal doen. Als we bij hem zijn, zullen we voor altijd bij hem blijven. Amen. Met laten we samen God danken en ook voorbeden doen voor deze wereld en voor zijn kerk. Laten we danken en bidden. Heer, opnieuw komen we bij u. U die grote en die machtige God. Die deze wereld als een plek gegeven hebt aan mensen om te wonen. Om gelukkig te zijn. Om in vrede en harmonie te leven. Met u, met de schepping en met elkaar. En wij weten, Heere God, dat dat er niet zo aan toe gaat zoals het zou moeten gaan. Dat het huis wat u ons hebt gegeven zo ontzettend kwetsbaar is. Dat het aan alle kanten rammelt en wordt afgebroken. Dat er zoveel mensen zijn in deze wereld, miljoenen der miljoenen, die geen veilige plek hebben om te wonen. Geen plek om gelukkig te zijn. Geen plek voor hunzelf en voor hun kinderen. Een wereld in nood. Een wereld in nood ook daarin dat het huis wat u ons hebt gegeven zo uitgewoond wordt. Ook door ons. Door ons leven, ons levensstijl soms. Heere God, wij belijden dat aan u. Dat wij daar deel van zijn, van deze wereld. En dat niet alleen anderen zijn die er een puinhoop van maken, maar dat wij daar mede bij betrokken zijn. Allemaal op onze eigen manier. Heere God, wij belijden aan u. Ook onze persoonlijke schuld als wij op die kleine plek waar wij zelf leven, werken, direct verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen, de dingen die we zeggen tegen elkaar en anderen, de relaties die we hebben, de verbintenissen, familie, gezin, vrienden, bekenden, dat zelfs daar in dat kleine al zo vaak zoveel mis kan gaan. Wij belijden hier op u, aan u, oprecht, onze schuld. En wij aanbidden u dat u in deze wereld, in dit leven van mensen, dat u daar op betrokken bent. Dat u bezig bent in deze wereld uw huis vol te maken. Dat u ernaar verlangt dat mensen bij u wonen. Dat ze in uw gemeenschap leven. Omdat ze daar geluk en vrede, toekomst mogen vinden. Maar zelfs degene die geen toekomst heeft mag bloeien, er helemaal bij kan horen. Heere God, wij bidden u. Geef door uw genade, door de kracht van uw Heilige Geest, dat er velen in deze wereld zullen zijn, zeer velen, die hun beroep zullen doen op uw genade. Ze zullen vastgrijpen aan het verbond. Dat verbond dat zichtbaar verzegeld is in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Omdat mensen behoud zouden vinden en een plek om te wonen. Een naam van u zullen ontvangen die hen niet zal worden afgenomen. Daar bidden we om. Daar bidden we voor de mensen in oorlogsomstandigheden. Mensen die op de vlucht zijn. Dat ze niet alleen een veilig heenkomen zoeken of een beter leven. Maar dat ze u zullen vinden. Thuis zullen zijn, waar ze ook zijn, bij u. U verlangt naar hen. Neem ze op. Zegen al het werk wat wordt gedaan. In zendingen en evangelisatie hier en in deze wereld. Laat uw gemeente groeien, bloeien. Laat velen geschreven worden in het boek van het Lam. Laat uw rijk komen. Ook in de voltooiing. We zien ernaar uit. Dat deze wereld, die bloed, zal worden hersteld. Omdat in het Nieuwe Jeruzalem bomen groeien, waarin genezing gevonden zal worden voor alle volken. Dat hebt u zelf gezegd, staat er toch in Openbaringen 22. Heere, genees, heel, ook nu, wat gebroken is, ook in ons midden. Laat uw koninkrijk komen, ook hier, ook onder ons. Ook in het kleine, het gewone, het dagelijkse leven. Laten wij teken zijn in deze wereld van u en van uw genade. Laten we met u leven. En vanavond zeggen we tegen u dat wij dat graag willen doen. Dat wij met u willen leven. Dat wij ons verbond met u willen bevestigen. Dat wij naar verlangen om te doen wat u behaagt. Wat u verkiest. Dat wij met u zullen zijn. En Heere God, wij bidden u dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons zo zal vervullen. Dat dit ook daadwerkelijk zichtbaar zal zijn in ons leven. Dat we niet van de koude, maar van de warme kant zijn. Dat we door geraakt zijn en meegenomen. En er diep naar verlangen dat uw koninkrijk, uw toekomst werkelijkheid wordt. Zo bidden we voor elkaar. Zo bidden we ook voor de mensen om ons heen. De mensen wie namen wij kennen. Mensen die misschien de weg met u niet meer gaan. Hun eigen weg hebben gekozen. Wij bidden u. Laat ze op die weg niet dwalen. Brengt u ze terug. Bouw uw rijk ook in hen. Want er is voor iedereen een plek. Er is immers zelfs een plek voor de enig. En voor degene die er niet bij hoort. Voor de vreemdeling. Voor de rechteloze. Voor de uitlandige. De zondige. Het verlorene. U kwam in mezelf om het te zoeken en het terug te brengen. Zo bidden we voor elkaar en voor allen die we lief hebben. En zo gaan we ook deze week in. Als zichtbare getuigen van uw liefde. Als boodschappers van heil. Zichtbaar makend dat er voor ieder een plaats is bij u. Omdat er zelfs een plaats was voor ons. Hoor ons dan in de hemel. Neem onze dank en onze lof en onze aanbidding aan. Want u bent het waard door ons geprezen te worden. En hoor ons gebed en vervul ons leven. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Ik meen onze slotzang. Ik had eigenlijk willen zien, ja, ik heb weer een foutje gemaakt, doe ik altijd één zeker per keer. Psalm 56 willen zien, dat is het gebed van de vreemdeling. Maar dat is misschien een beetje lastig, kan dat? 56, dan doen we 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En ook het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, opdat hij zich nimmer stoot. En dan, als we naar zijn bevelen leven, dat is die trouw aan God. Ja, dan komt het goed, dan blijft het goed en dan wordt zijn lof vergroot. Dat is 6, 4 en 6 van 56. harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven vrede. Amen.